Tour de France, het EK-voetbal, de Olympische Spelen en de Grand Prix van Zandvoort. Het belooft een zomer vol helden te worden. Als luisteraar van Fiets de podcast hebben we nu een tijdelijke aanbieding voor je. Ontvang 3 nummers van Fiets, Pro Cycling, Formule 1 of Helden Magazine voor slechts €15. Ga naar fiets.nl/zomer en ervaar de sportzomer als nooit tevoren.
Fiets de podcast wordt mede mogelijk gemaakt door By Nutrition.
Mijn zwager die zo lief was om mij te brengen naar de start zondagochtend vroeg, die zei, ja, hey, succes, je bent lekker uurtje of 11, 12 bezig. Ja, ja. Daar moet je dan zochtens niet aan denken. Nee,
dat roept dan toch wel steeds weer de vraag bij me op, waarom doe je dit? Als je zeg maar allemaal trucjes moet verzinnen om het mentaal leuk te houden.
Liefhebbers van de fiets, welkom bij Fiets de podcast. Het is zomer en de dagen zijn lekker lang. De perfecte omstandigheden voor lange, lange afstanden. Maar wat is de max en tot hoeveel kilometer is het nog leuk? Waarom willen we steeds verder en hoe haal je verantwoord de eindstreep? Met vermoeide benen aan tafel zitten hoofdredacteur Edwin Haan en mijn naam is Herman van Tilburg. Goedemorgen Edwin, en om maar met de deur in huis te vallen. 300 kilometer fietsen op een dag is niet leuk.
Ja, ik weet het. Nou, nee, ben ik niet met je eens.
Oké.
Nou, zou ik vorig jaar wel beaamd hebben, denk ik, terwijl ik het toen nog nooit gedaan heb.
Ja, daar gaan we het uitgebreid vandaag over hebben. Over inderdaad, waarom willen we eigenlijk 300 kilometer fietsen? Hoe doen we dat? En hoe bereid je voor? En hoe kom je mental breakdowns door? Maar even eigenlijk de vragen, Edwin. Waarom doen we dat steeds? Waarom willen we steeds verder? Als je door je Strava tijdlijn scrolt, ja, dan is eigenlijk vandaag de 100 kilometer is niet meer bijzonder. En laat staan 150 kilometer.
Het is corona volgens mij. Ja, in de coronatijd begonnen mensen allemaal gekke dingen te doen. Ik weet nog dat er iemand toen in zijn eigen tuin rondjes ging rijden. Die kwam ook op 250 kilometer of zo. Of was nog meer? Weet ik eigenlijk niet meer.
Op zijn indoor trainen?
Of nee, in de tuin. Gewoon rondjes in de tuin. In Belg was dat. Nee, toen was het ineens... 2,50 was, daar kreeg je niet meer bijzonder veel kudos voor of zo. Maar nu,
En je ziet natuurlijk de enorme toename in het aantal ultra's.
Ja,
en het lange afstand fietsen. Ja. Ook Nicole die natuurlijk. Ja. Die in de podcast is geweest over haar Parijs. En ze heeft recent weer in Duitsland een bikepacking trip gedaan van 4 dagen.
Ja, die weet niet van ophouden.
Bizar veel hoogtemeters. Maar jij zei begin van dit jaar in de podcast, je had de challenge.
Ja, ik wilde een keer 300 kilometer fietsen. Had ik nog nooit gedaan. 260 was mijn record. Heb ik ooit, nou echt 20 jaar geleden, een keer gedaan met de hele dag wind mee. Dus ik zei toen, dit jaar ga ik 300 kilometer fietsen. Ja. En toen ik het zei, dacht ik, oh shit. Waarom zeg ik dat nou? Want het leek me helemaal niet leuk namelijk. Ik begrijp gewoon niet waarom mensen zo lang op de fiets willen zitten.
Je hebt je belofte ingelost.
Ja, belofte maakt schuld.
Maar het grappige is, dat hadden we niet gepland.
Nee.
We hebben allebei... dit weekend of afgelopen weekend 300 kilometer fietsen.
Ja, precies.
Jij op een zelfgekozen route.
Ja.
En ik heb voor de tweede keer deelgenomen aan Flatlands. De UL, hè, in Nederland noemen we dat. Gijs Bruinsma is natuurlijk de organisator vanuit True Grit van Flatlands. Het was voor de derde keer dit jaar de Ultra Gravel van Nederland. Ultra Gravel. 300 kilometer van Drenthe, Papenvoort naar het Doornse Gat. Nou, daar gaan we het ook uitgebreid over hebben. Maar ik wil eerst even beginnen met jouw 300 kilometer. Wat was het plan?
Ja, ik wilde er in ieder geval een rondje van maken. Niet van A naar B.
Ja.
Want bijna bij alle speciale dingen die we doen... proberen we er ook voor het magazine iets leuks aan te maken. Dat er een artikel uitkomt. Dus het leek me leuk als lezers het na konden doen. Dus ik heb een route gemaakt waarbij... eigenlijk langs de provinciegrenzen van Overijssel fietst. Dan kwam ik op 303 kilometer uit. En dan.
Waar begon die route?
In Kampen begonnen we.
Ja.
Parkeerplaats van de McDonald's.
Maar je woont in Lelystad.
Ik woon in Lelystad.
Dus Lelystad Kampen is niet zo ver, hè?
Ja, maar dan kwam er 2 keer 25 kilometer bij. Ik dacht, laten we nou eerst eens kijken of die 300 gaan halen. Dus we hebben de auto in Kampen ingezet. En tegen de klok in rondje Overijssel gefietst.
Had je die route zelf getekend?
Ja, zelf getekend.
In Strava?
In Strava, ja. Ja, super makkelijk tegenwoordig. Hè.
En dan die dagen voor de route. Hoe pak jij dat aan?
Ik heb er niet zoveel bijzonders voor gedaan. Ik heb wel gezorgd dat ik de avond ervoor in ieder geval een beetje betijds in bed lag. Goed at en geen alcohol dronk.
Ja, en wat is dan goed eten?
Calorieën. Dus ik heb
koolhydraten,
pastatje gegeten. Zoals het een echte fietser betaamt. Volgens mij had jij dat wat minder handig aangepakt, hè?
Nou ja, ik de week ervoor... 13, 14 juni.
Ja.
Heb ik meegedaan aan Finland Gravel Race.
Dat was geweldig. 70?
Ja, dat was 180 kilometer in Lahti. Ja,
maar een wedstrijd, hè?
Dus ja, dat was een wedstrijd in Finland. Ja. Maken we er ook nog een uitgebreid verslag over. Echt een prachtig gebied. En qua gravelwegen is het gewoon oneindig. Het houdt gewoon niet op. Ja. Het land is natuurlijk zo groot en het gravel is super. Je hebt ontzettend veel klimmetjes in de race. Maar ik denk dat het bijna 95% gewoon off-road was. Ja.
En ik zag je naast Bottas staan.
Ja, dat was wel heel erg leuk. Het is
dat trouwens een stevige...
Ja, maar die man kan wel, naast dat hij hard kan rijden in een Formule 1 auto, kan hij ook echt fietsen. Echt hard fietsen. Ja. Hij is natuurlijk samen met Tiffany Cromwell. Ja. Hè, de prof van SRAM Canyon.
Ja.
Zij is Australisch, hij is Fin. En hij komt uit het dorp Lahti. Dat ligt 100 kilometer boven Finland. Boven Helsinki.
Ja, ja.
En de race wordt georganiseerd door SLBT Gravel. Dat is een Amerikaanse gravelorganisatie. Die hebben 3 races. 1 groot in Amerika. Steamboat Gravel Colorado. Doen 3000 deelnemers aan mee. Altijd uitverkocht. Ze hebben nu een race in de hometown van Tiffany in Australië. En inderdaad, ze wilden in Europa een race. En maakte dus inderdaad de connectie met Valtteri Bottas, ja, zoals je het moet uitspreken op zijn Fins. En vandaar dat ze nu voor het tweede jaar die race hebben georganiseerd. En je kan daar echt fantastisch mooi greffelen.
Ja, heel Scandinavië.
En de grap is, het is natuurlijk op zijn Amerikaans super goed geregeld. En de dagen ervoor heb je ook een hele hoop activiteiten.
En het wordt niet donker natuurlijk.
Het wordt niet donker. Heel fascinerend vond ik dat. Ja. Je moet echt goed beschikken over flinke gordijnen. Dus in mijn hotelkamer was ik daar gezegend mee.
Kan je anders niet slapen?
Nee, ik kan dan echt niet slapen. Want wij liepen in de dagen ervoor, liep je dan ongeveer 12 uur 's avonds buiten. Ja. En je hebt gewoon echt het idee dat het overdag is.
Ja.
Dus echt, als je niet goed je gordijnen sluit, ja, dan heel je bioritme raakt gewoon echt in de war.
Ja. Ja, ik kan me nog herinneren, ik ben een keer op IJsland geweest. Bij de jongens van Lauf, van die voorvorken. Ja. Dat is al wel wat langer geleden. Die waren net student af, zeg maar. Dus die waren nogal van het bierdrink. Ik kan me herinneren dat ik op een gegeven moment... ergens daar, zo bij die vulkaan die al die ellende heeft veroorzaakt, stonden we op open vuur. Hadden ze een enorme lamsbout waren ze aan het doen. En we waren biertjes. En dan denk ik, ik voel me echt moe. Toen keek ik om mijn loodst, was 2:30 's nachts. Maar je hebt geen besef van tijd, omdat het gewoon licht is.
Dat vond ik ook wel bijzonder. Maar die race was fantastisch. Maar dat is natuurlijk wel 180 kilometer, 2000 hoogtemeters. Een flinke inspanning.
Ja.
Dus ik wist wel, oké, die week erop is Flatlands, 300 kilometer. En ik heb het een jaar ervoor gedaan. Dus ik denk, ik ga het wel zien. Hè. En het is ook geen race. Dus wat dat betreft zit je ook in een iets andere mindset. Maar het was niet de ideale week qua voorbereiding.
Nee.
Dus ik wist wel, ik moet goed eten. Goed koolhydraten eten. Want ik ben wel van de school... koolhydraten eten en heel veel. Het was wel grappig. We hebben natuurlijk een paar weken geleden een podcast gedaan over voeding met Ineke.
Ja.
En die heeft haar visie over. Je kan ook minder koolhydraten eten.
Vet verbranden.
Vet verbranden. Ja. Nuchter trainen. Maar denk wel goed na. Begin daar niet zomaar mee. En ga je intensief trainen. Zei ze ook. Zorg dan wel voor dat je goed eet en drinkt. Iets wat wij natuurlijk ook volledig onderschrijven. Hadden natuurlijk ook best wel wat reacties over. Mensen die het interessant vonden. Maar ook mensen die zeiden, hoezo? Je moet gewoon volle bak koolhydraten eten. Ja. Is een achterhaalde visie. Ik denk dat het alleen maar goed is dat je verschillende visies laat horen in een podcast. En iedereen kan kijken van, wat zit in voor mij? Maar denk vooral goed zelf na wat past bij je. Ja, en zorg ervoor dat je goed advies daarvoor inwint. Maar goed, ik ben van het koolhydraten eten. Dus ik wist die week volle bak kan werken ook. En ik had iedere avond veel rijst, veel pasta, goed stapelen. Maar de slaap, dat was niet echt ideaal. Want ik had vrijdagavond nog een bruiloftsfeest. En ik drink niet, ik was de Bob. En dat is dan grappig, want dan moet je wel allemaal mensen terugnemen in de auto die nog in de feeststemming zitten en niet eigenlijk heel irritant vinden dat jij wat eerder naar huis wilt. Ja. Dus 2:30 in mijn bed. Zaterdag die kant op, want zondag vroeg rond 6:50 moest starten. Dus moest ik daar ergens rond 6:00 zijn.
Ja.
Ja, dat vind ik echt ook wel inderdaad altijd heel erg... daar zie ik best altijd wel een beetje tegenop. Maar goed, ik lag zaterdagavond... ook laat in mijn bed. Gelukkig. En dat vind ik dan echt een hele hoop schelen in je voorbereiding. Als je dan voor de wekker wakker wordt.
Ja, dat is inderdaad fijn.
Dat je niet inderdaad dat die wekker je wakker maakt en dat je denkt, jeetje, hey,
ik kom van ver.
Ik kom van zo ver en wat ga ik nu doen? Maar goed, die koolhydraten, dus dat stapelen, vind ik dan wel heel erg belangrijk bij zo'n afstand. Ja. Zeker ook omdat ik dat een paar keer eerder heb gedaan. Dat was even een hele lange brug naar jouw 300 kilometer. Jij zegt, nou, ik had goed gegeten, maar wat neem je dan verder mee?
Nou, wij gingen met z'n tweetjes. Ja, dat is natuurlijk, Flatlands is niet echt een race, maar het wordt wel een soort van half gereden.
Ja, 500 man waren er. Vorig jaar 300, nu gegroeid naar 500.
Van tevoren gezegd, ik was met Ronald, we hadden allebei nog nooit 300 kilometer gefietst. We hadden gezegd, van tevoren, we gaan gewoon lekker rustig aan doen. Stoppen om te eten, stoppen om fotootjes te maken. Ja. En de finish halen is het doel, zeg maar. Dus ik had wat reepjes meegenomen en een bidonnetje met sportvoeding. En voor de rest dacht ik...
Maar hoe maak je dan een berekening van tevoren? Nee. Hoeveel reepjes? En je fietsmaatje Ronald, doet hij dat wel?
Ja, die is daar wel meer mee bezig. Het is nog een beetje van de school van na 20 minuten beginnen met je eerste reepje en dan iedere 20 minuten eten. En we weten ook al van dat zijn vetverbranding wat minder goed werkt als die van mij. Hij moet sowieso altijd veel meer eten dan ik. Hij fietst altijd wel veel harder dan ik. Dus misschien heeft het, is er een relatie, dat weet ik niet. Maar wij zijn gewoon gestopt voor appeltaart en we zijn gestopt voor een lunch. En dus dan is voeding eigenlijk niet zozeer het probleem, zeg maar, om aan voeding te komen. Nee. Maar het probleem
omdat je meer momenten neemt om gewoon te stoppen. Ja. Om dan rustig erbij te gaan eten eigenlijk.
Maar het probleem eigenlijk wat je hebt, is dat hoor ik van alle mensen die van die lange ritten maken, is dat je op een gegeven moment gewoon geen zin hebt om te eten. Omdat je lichaam een beetje klaar is met al dat eten.
Dat is heel herkenbaar. En dat is ook altijd mijn struikelblok. Maar naast dat eten, hè, voordat we daar wat verder op ingaan, had je ook nog powerbanks mee of extra kleding? Het was natuurlijk prachtig weer.
Ja,
we hadden
ontzettend geluk. Eindelijk goed weer. Ja. De weersverwachting was ook heel duidelijk. Het blijft de hele dag droog. Dus daar helemaal niks bijzonders mee.
Nee.
Het was heel relaxed. Gewoon 's ochtends opstappen, lekker gaan fietsen.
Maar een powerbankje?
Nee. Nee,
jij vertrouwt altijd gewoon op je telefoon, de batterij en op die van
jou. Ja, we weten dat we rond de 30, iets onder de 30 zouden gaan rijden. Dus ja, dan moet je met een uur of 12 moet je weer thuis zijn. Dus dat houdt zowel mijn telefoon als mijn fietscomputer vol.
Ja, nee, ik heb wel altijd een powerbankje mee. En ik ben van tevoren toch wel aan het tellen. Dus van tevoren ga ik tellen qua, zoveel uur zit ik ongeveer op de fiets. Ja. En dan ga ik inderdaad niet stoppen bij een restaurant. Omdat het toch inderdaad, of het nou een Finland Gravel Race van 180 of dit ook 300 kilometer. Ja. Je weet inderdaad, er zijn 3 goed geregelde stops. Dus daar kan je inderdaad makkelijk bij pakken. Dat is ook goed geregeld qua repen, krentenbollen, appeltaart. Tweede stop waren er gewoon echt vestgebakken pannenkoeken.
Ik zag foto's van een hele vrolijke kok. Die
topper. Er lag een stapel van pannenkoeken. En die man die bleef maar doorrammen met pannenkoeken met een grote glimlach. En ze smaakt ook nog bovendien heel erg goed. Ja. Maar ik ben dan toch aan het tellen van ongeveer zoveel koolhydraten per uur. Dus ik had ook die camelback.
Ja.
En dan probeer ik toch aan die 70, 80 gram koolhydraten per uur te komen.
Ja. Maar vind je dat moeilijk dan om zoveel koolhydraten te eten?
Ja, dat eerste uur. Wat ik altijd heel erg lastig vind, zeker bij een gravel race, maar eigenlijk ook wel op de weg. Ik vind de combinatie als je met een bepaalde intensiteit aan het fietsen bent. En ook met gravel, als je toch ook gewoon op offroad paden, wat bepaalde concentratie vraagt, stuurmanskunst, dan continu alert te zijn van ik moet blijven eten. Ik moet die dielletjes pakken, ik moet die reepjes pakken. En ik had die zaterdagavond ervoor had ik nog een soort van wake-up call. Ik keek even naar mijn jelletjes. En ik had van die Betafuel jelletjes, met de verhouding zoveel gram koolhydraten. Ja. En die had ik in Finland Gravel behoorlijk weggetikt. Nou, dat ging prima. Ik heb ook daarna 3 dagen niet geslapen. Maar de verklaring ervoor ook was, mijn zwager zegt, deze jelletjes, weet jij dat dit een cafeïneversie is? Ik zeg, nee, dat staat er toch ook niet op. Maar ik zeg, je moet even de achterkant lezen, zegt hij. Ah ja, dat bleek dus inderdaad de cafeïneversie, waar dan omgerekend 200
milligram
aan cafeïne zat. En daar stond ook heel
duidelijk op
maximaal eentje per dag. Dus ik moest toch even die details aan de kant leggen, een paar andere. En
geen last van je darmen gehad dan?
Die tijdens Finland Gravel Race totaal niet. Ja. Totaal niet. Zeg, maar misschien
heb je
toch
goed gereden. Dus misschien is dat juist het recept voor jou.
Ja, misschien toch ook omdat je dan onder de rond de 5 uur en 3 kwartier op de fiets zit. Dat die lengte dan maximaal nog acceptabel is voor je maag. Want
nu probeer ik dan te blijven eten en te drinken. Maar ik begon al vrij snel last van mijn maag toch te krijgen. Ja. En misschien dat dan de combinatie is van de vermoeidheid die eruit komt. Ja, ik ben niet meer de jongste, dus je hersteltijd is gewoon langer.
Ja.
En dat vond ik toch echt een struggle. Ik heb echt redelijke vlagen van misselijkheid gehad. Ik weet niet hoe dat met jou zat.
Ik heb er geen last van gehad, maar dat komt denk ik ook doordat wij heel ontspannen gefietst hebben. Ik kan me wel van lange wedstrijden herinneren. Inderdaad, ik heb in Zweden toen zo'n lange gravelwedstrijd gehad. Dat je eigenlijk continu vermogen moet leveren. Ja. Dan gaat die brandstof er veel sneller doorheen. En dan moet je echt blijven eten. En daar kan ik me wel van herinneren dat dat lastig is. En ik kan me ook nog herinneren, mijn zoon is 21. Dus zo reken ik altijd terug. Dat ik 22 jaar geleden de Marmot heb gefietst. En toen wist ik nog heel weinig van voeding. Het enige wat ik wist, van als ik met een hongerklop kom te staan, dan is het verhaal over.
Ja.
En toen heb ik veel te veel gegeten. En toen stond ik al met maagklachten aan de voet van de Calibier. Dus dat werd een helle tocht. Want dan eet je eigenlijk zoveel. Ja, je lichaam kan er helemaal niks mee met al die voeding. Behalve pijn in je buik krijgen. Nee, dat is volgens mij ook wel denk ik de grootste tip voor die lange ritten. Als je dat leuk gaat vinden, is dat je jezelf moet trainen in
het eten.
In het eten, ja. Maar ik heb het nu een keer gedaan. En ik denk, nou weet ik dat ik dat kan. Misschien wil ik nog wel eens kijken of ik de 400 ook kan. Want ik was eigenlijk best wel fris nog na 300 kilometer. Behalve pijn in mijn handen en pijn in mijn kont. Maar vind jij het echt leuk? Want ik was er gewoon, ik ben er na 200, denk ik, laatste 100 voegt niks meer toe.
Maar daar ga ik even over nadenken. Gaan we er zo over antwoorden voor geven? We gaan even naar de commercial. Haal voordelig je verantwoorde sportvoeding in huis. Dankzij partner By Nutrition kun je nu voor €55 in plaats van €70 het fietsenpodcast sportvoedingspakket bestellen. Vol met repen, 1 kilo sportdrank, gels en shots. Zo ben je klaar voor je sportieve uitdaging. Ga naar bij.nl/fietspodcast of check de show notes. En gebruik de code podcast. Ja, of ik het nou echt leuk vind. Het is een soort van, hoe zou ik het omschrijven? Je gaat een aantal fases door mentaal.
Ja, dat herken ik. Ja.
Want vorig jaar heb ik Flatlands gereden. Toen wel echt met een andere intensiteit. Want toen reed ik met twee maatjes, waarvan de een regelmatig de blaas moest legen.
We noemen geen namen, Joost.
Nee, regelmatig is gewoon dat ik dacht, gast, je hebt net 10 geleden, ben je ook, heb je de boel laten lopen. Het is nu wel even klaar, weet je wel. Maar goed, die kan je niet laten staan. Dus dan kom je veel meer in je rustmoment.
Ja.
En nu zat ik die eerste 100 kilometer. En het leek ook wel omdat er nu gewoon 500 mensen starten. En we starten in verschillende groepen.
Ja.
Dat er toch iets meer van het idee van een wedstrijd ging ontstaan.
Ja.
Waardoor ik de eerste 100 kilometer redelijk voorop lag. Ook qua groep. En ik denk misschien net even boven mijn theewater ben gegaan.
Ja.
En ook het parcours was relatief zwaar. Je merkte gewoon echt zeker in de omgeving van Drenthe dat in de bossen het gewoon echt een modderbende nog was. En ook de weilanden. Ja, in die weilanden was het gewoon een soort moeras waar je doorheen moest. En ook een aantal mensen die onderuit gingen en die er als bosjesmannen zeg maar weer tevoorschijn kwamen. Vol bedekt met gras, modder, et cetera. Ik zag er ook niet meer uit. En dan verbrand je natuurlijk heel veel energie. Dus ik die eerste 100 kilometer even gestopt. Dacht, nou ja, het gaat best oké. Maar die tweede 100 kilometer, ik heb echt afgezien als het hel. Ik vond dat mentaal echt meerdere keren dat ik dacht, ja, weet je, dit is helemaal niet leuk. En ik moet hierna nog een keer 100 kilometer.
Krijg je er niet in je hoofd van, waarom doe ik dit? Ik stop ermee.
Ja, ik heb meerdere keren gedacht, ik stop.
Okay.
En ik had ook inderdaad mijn treinkaart bij me. Dat ik dacht van, nou ja, als ik ergens in de buurt kom, heb ik altijd nog de afweging om. Maar uiteindelijk, tenminste, dat is bij mij nog niet echt voorgekomen. Dat je toch die keuze maakt om te stoppen.
En nee, ik weet ook, weet ik al lang, maar dat leer je ook door veel te fietsen. Dat je altijd dat soort momenten tegenkomt. En dat je er ook weer overheen komt. Dat is het gekke. Ik dacht ook bij 120 kilometer begon ik een beetje mijn benen te voelen. En dan denk je, jeetje, ik ben nog niet eens op de helft. Als ik nu mijn benen al voel, dan ga ik het gewoon niet halen.
Ja.
En dan bij 200 kilometer voelde ik
maar,
me
maar van 120 kilometer, hoe kwam je dan door dat moment heen?
Ja, je blijft gewoon trappen. En je moet, weet je. En in mijn hoofd was het dan ook, oh ja, we gaan 300 kilometer. Dus het moet ook een beetje oncomfortabel zijn. Het moet niet alleen maar leuk zijn.
Nee.
Wat ik Ja, maar wat ik zelf een beetje raar vind dus. Hè? Want,
maar dit is best gek, hè? Want hier ligt een prachtig boek voor ons.
Ja, van Christophe Ramon, hè? Net binnen.
Doris, onze podcastmanager, we kunnen tegenwoordig ook opnemen. Dus misschien is het boek ook zichtbaar. Van de bekende fotograaf Ramon.
Kramon, ja, Christophe Ramon.
Christophe Ramon. En er staat ook op de titel van het boek heel toepasselijk De Kunst van het Afzien. Met een Wout van Aert die hier ligt, hè, naar de Strade Bianchi, helemaal uitgeteld. De rauwe schoonheid van het wielrennen. Eigenlijk dat kunst van het afzien. En als je inderdaad ook die fases door moet gaan. Ik vond echt wat jij zegt, 120 kilometer. Ik krijg al kramp na 130 kilometer.
Ja, maar je weet dat je er weer overheen kan komen. Kramp is misschien wat anders. Maar...
Nou, kramp, dus ik heb heel veel mijn benen geslagen. En heel veel inderdaad op het kleine molentje rondgedraaid. En dat helpt. Maar je denkt dan wel, jezus. Hè. En ik wat ik dan doe, dan ga je toch een soort van visualiseren. Van oké, ik weet 200 kilometer is de volgende stop. Ja. En dan weet ik, want dat wist ik vanuit vorig jaar, daar heb je warme pannenkoeken.
Oh ja, dat is...
En dan is
ook eerst op de pannenkoeken. Ja. Als ik eerst de pannenkoeken kan halen.
En dan denk ik, als ik die 200 kilometer, dan weet je, dan is het nog 100.
Ja, dat is waar je perspectief verschuift. Hè? Want als jij nu zegt van laten we 100 kilometer gaan fietsen, denk je oké, dat is 3 uur fietsen, misschien wel wat langer. Dat is best wel even een tochtje. En als je in zo'n rit van 300 kilometer zit, dan denk je bij 200, een twee derde gaat, we hoeven nog maar 100. Dat is,
En je moet 's ochtends vooral ook niet bezig zijn. Want mijn zwager die zo lief was om mij te brengen naar de start zondagochtend vroeg, die zei, succes, je bent lekker uurtje of 11, 12 bezig. Ja, ja. Daar moet je dan 's ochtends ook niet aan denken. Nee. Want als je dan gaat denken, jeetje, ik moet dus 12 uur of 11 uur nu op dat zadel gaan zitten. Dus het opbreken in stukjes.
Maar dat roept er toch wel steeds weer de vraag bij me op, waarom doe je dit als je allemaal trucjes moet verzinnen om het mentaal leuk te houden?
Ja, maar dat is ook perspectief. Want in de race of tijdens Flatland reed ik in het begin met... En ik kende de beste man niet, maar ik reed met Gertjan. En Gertjan leerde ik gedurende de dag kennen. Gertjan de
Schilder.
Ja. En ik kwam hem bij de tweede stop tegen weer. Want we raakten elkaar onderweg even kwijt. Want ik moest op een gegeven moment tussen 100 en 200 die kramp. En ik moest op klimmetje even mijn groepje laten gaan. Ik denk even mijn eigen tempo pakken. En ik denk, komt allemaal alweer groepjes komen wel weer van achteren.
Ja, precies.
Dan kan ik weer aanpikken. En na die tweede stop, voelde ik me weer wat beter. Ik denk door en hij pikt aan en zegt, joh, laten we samen die laatste 100 kilometer rijden. Kiezen we voor een tempo van rond de 30 en daar hebben we wat aan elkaar.
Ja.
Ik zeg prima. En toen begon hij te praten over wat hij allemaal deed. Over inderdaad, zoals ook Nicole, allemaal van die enorme gekke lange afstandsritten. Ja. En ook meerdaagse.
Veel langer dan 300 kilometer.
En dan vertelt hij wat hij doet. En dat hij ook over een paar weken ergens in Zuid-Spanje weer iets gaat doen. Waar hij nu voor aan het trainen was. Ook bijvoorbeeld door in de sauna te gaan zitten. Om te wennen aan de hitte. Dan denk ik, dan vind ik dat nog gekker.
Ja, maar die mensen zoeken gewoon de uitdaging. Exact. In het van kijken of ik het kan. Dat snap ik dan wel weer.
Dus dan denk ik, is dat leuk? Dan denk ik, dan valt dit dan wel weer mee. Maar dit is voor mij wel weer een bevestiging toen ik bezig was. Ja, langer dan dit.
Ja.
En ook niet vaker dan 1 keer per jaar.
Nee. En wat ik al heel leuk vind aan dit soort ritten is als je iets onverwachts tegenkomt waar het een beetje breekt. Wij hadden... Ik fiets graag hard, dat vind ik heel leuk. Maar je weet, ik kan geen 300 kilometer hard fietsen. Dus je neemt je dan voor, we gaan de hele dag gaan we rustig fietsen. 30, 31, rustig, rustig, rustig. Terwijl je weet, je kan veel harder, maar je moet nog heel lang. En op een gegeven moment werden we ingehaald door, ik heb ze geteld, 64 brommertjes. Krijtlers en van die oude sundapjes en allemaal blauwe rook eruit. Dus sloeg meteen op je longen. Maar die reden... 40 ongeveer, maar bij iedere bocht, als het zo'n peloton brommers, die gaan heel langzaam die bocht door.
Kon je aanpikken.
Dus eigenlijk raakten we ze niet kwijt. Dus toen hadden we zoiets, pikken we even een stukje aan. Dus dan zit je de 41 te rijden in het wiel van zo'n brommertje en die gasten allemaal aan het kijken en zo. Nou, dat was maar een kilometertje of 5, 6 of zo misschien. Maar dan denk je, toen hadden we er 150 op. Dat ging zo makkelijk dan om weer even 40 te gaan fietsen. Maar dan denk je, dat is gewoon leuk. Dan ben je weer even aan het spelen. En daarna, op een gegeven moment, ik was blij dat zij rechtdoor gingen en wij rechtsaf moesten, dat je uit die wallen maar was. Maar het is wel... eigenlijk heb je dat wel nodig gedurende de dag af en toe even iets leuks mee maken.
Maar ik merkte ook wel van eigenlijk is 200 kilometer eigenlijk een leukere afstand.
Vind ik ook. Ja, zeker.
Ja. Als je het dan hebt over, ja, wat is dan eigenlijk maximaal? Nou, dan denk ik, tenminste na al die jaren fietsen, ja. Denk ik, eigenlijk is 200 wel een beetje, zeker ook als het wat in wedstrijdverband is, maar ook gewoon voor een wat langere zondagsrit met je vrienden.
Ja. Nou, 200. Ja, of echt in een landschap wat heel bijzonder is. Of je, ik heb een keertje zo'n rondje over de Ascheta geprobeerd te fietsen. Dus toen heb ik halverwege afgebroken vanwege noodweer in de bergen. Maar toen heb ik ook meer dan 10 uur op de fiets gezeten. En dat was eigenlijk zonder een centje pijn. 10 uur fietsen. En wel halve dag ben je aan het klimmen. Maar dat is daar. Ja, in de berg is voor mij natuurlijk al bijzonder. Want die heb je niet in Flevoland. Dus die zie ik maar een paar keer per jaar. En de hele dag nieuw landschap. Allemaal mooie uitzichten.
Zeker. En dat is ook wel het leuke van Flatlands. Dat natuurlijk de route.
Je een beetje wisselt. Zo.
Die wisselt. Ja. En die wordt gevarieerd door het type ondergrond. Maar ook door wat je ziet.
Ja. Overijssel is prachtig. Maar...
Wij kwamen ook door... de Achterhoek een stuk. En daar voor de omgeving is super. En dat ging over richting Amersfoort, die kant op. Ja. En vervolgens kom je dan uiteindelijk in het Lette Stichterpad. Maar daartussen zit...
Dat voelde als een glimp, zei je.
Ja, het Lette Stichterpad is een prachtig pad. Maar dat glooit gewoon een beetje wat. Maar ik had het gevoel dat ik een koor aan het fietsen was. En ik zag er zelfs een beetje toch. Want ik kende hem vervolgens. Oh, ja, maar ik was nu zo af. Ja. En ik kon alleen nog maar op het kleine verzetje ronddraaien. Ja. Maar... Ik vond dat ook, hè. Je hebt soms gewoon inderdaad die enorme mentale boost nodig. En ook lichamelijk. Is als die misselijkheid weer weg ebte. Ja. Dan voel je sowieso direct een stuk beter. Ja. En dan kan je ook weer wat makkelijker eten. Dus dan gaat het weer van een jelletje. En dan weet je, daar doe je toch weer verstandig aan. Of een reepje.
Ja.
En dan heb je weer wat brandstof. Maar vooral ook in die laatste 100 hadden we 2 jongens erbij. En die draaide perfect mee. En die deden veel kopwerk. En dan kan je toch ook even gewoon weer in de spaarstand.
Ja.
En het visualiseren van die finish. Ik wist waar die finish was.
Ja.
En ik wist ook dat mijn lieve partner, lieve vrouw... daar aan de kant zou staan. En dan is dat ook heel fijn om je er mentaal doorheen te slepen. Ja. Dat je weet, dan staat iemand die je enthousiast gaat ontvangen.
Ja, precies.
Dat je dan ook even dat moment kan delen.
Ja.
En natuurlijk is het leuk als je met maatjes fietst of wat dan ook. Maar uiteindelijk als iemand gewoon bij de finish staat... en je even opvangt en verzorgt...
Ja.
Vond ik dat wel tijdens de rit... Ik was echt die laatste 50 kilometer... haalde ik dat een paar keer naar boven toe. Van, dat is... Oh, we zijn daar bijna.
Ja, ja.
We zijn daar bijna.
Jij had Tabita in je hoofd en ik had een milkshake van McDonald's in mijn hoofd.
Ja.
Als we straks zijn bij de auto, dan ga ik lekker een milkshake nemen.
Nou, ik had eerst inderdaad Tabita en dat finishmoment in mijn hoofd en daarna die burger.
Oh, ja. Ja.
Alleen, ik was zo verrot toen ik daar aankwam. En ik finishte met Gert-Jan en die 2 jongens. En ik ging daar zitten. En Tabita als een echte soigneur, die had een washandje bij zich en water. Ik werd als een prof schoongemaakt.
Moet ik thuis toch eens over gaan hebben.
Ja, dit was echt top. En daarna kon ik ook douchen daar. Dat was heel fijn. En ik ging daar zitten in zo'n lichtstoel. Een heerlijk sfeertje was het trouwens. Mooi weer. Maar... We kregen daar een burger en friet. Dat was super goed geregeld. Ja. Maar dat ging gewoon... Ik zat echt tegen heugen meugen naar binnen te werken.
Maar als je nou zo... voor luisteraars die zeggen... Ik wil ook een keer die 300. Dan denk je dat ze beter mijn versie kunnen doen... dan die van jou, of niet?
Ja, kijk, Flatlands vraagt gewoon door de ondergrond... vraagt gewoon een andere voorbereiding. Vraagt gewoon dat je natuurlijk gewoon... je moet denk ik gewoon net wat meer motorinhoud hebben...
Ja.
Omdat gewoon de intensiteit die je moet leveren en het vermogen op zeker de vervelende stukken mulzand of in het bos.
Ja.
Dat maakt het pittig. Scheelt wel dat er ook voldoende asfalt zit.
Jij kan nog een beetje in een pelotonnetje schuiven.
Dat klopt, maar je moet wel...
Hoe lang doen de mensen erover die een beetje achterin finishen?
Nou, echt ook respect voor die groep mensen. Want dat is wat leuk aan Flatlands. Ja, je hebt de hele snelle groep. Je hebt er een hele groep daartussen. Maar je hebt ook echt de achterblijvers. De laatste kwam binnen. Volgens mij iets 11 uur 's avonds. 10 uur.
7 uur gestart.
6 uur.
6 uur gestart.
Ja. En dat is een lange dag, hè?
Dat is een lange dag, dan wordt het
donker.
Ja, want ik had al best wel zadelpijn. Na 10,5 uur.
Ja.
Maar
dus iedereen zou het, als je veel fietst en je hebt ook wat ervaring op de gravelbike of mountainbike. En je pakt je eigen tempo. En
iedereen kan hem uitfietsen.
Iedereen kan hem gewoon uitfietsen. Ja. En daarin ook in het respect voor mensen die gewoon als een van de laatste blijven doorzetten. Ja. En een solo strijd aan elkaar gaan.
Die hebben er langer van genoten.
Dat is ook een hele positieve mindset. Ja.
Dan krijgen die ook nog pannenkoeken en hamburgers.
Zeker. Dat er allemaal op, ja? Nee, dat is het. Dat is het goed geregeld. Okay. Maar als je het hebt dan over het is done, gedaan. Die voldoening is natuurlijk super groot. Ja. Want dan vergeet je wel even hoe pijnlijk het was af en toe. En mentaal de uitdaging. Maar als je dan terugkomt thuis. Hoe herstel jij?
Normaal zou ik rit ik het lekker om even een biertje te nemen. Ja? Een koud biertje. Maar
zeggen ze qua koolhydraten.
Ja, Jim heeft er wel eens uitgelegd. Moet 2 uur mee wachten of zo. Ja. Nee, ik was eigenlijk op zich best wel redelijk fit. Ik had bij de finish had ik het idee, als ik blijf eten en drinken, kan ik er nog wel 100 bij doen ook. Was blij dat het niet hoeft, hoor. Maar dat kan wel. Maar in dit geval is het gewoon... zondag heb ik niet gefietst. Het was heerlijk weer. Nee. Maar ik heb zondag niet gefietst. Even een dagje niet.
Hoe voelden de benen?
Benen voelden helemaal prima. Maar ik heb, pijn in mijn kont van dat zadel. Ook omdat ik op een testfiets zat en niet mijn favoriete zadel erop. Dat is handiger om dat voor dit soort reten erin te doen. En ik heb een beetje... Heb ik nu nog steeds. We zijn nu 4 dagen verder.
Ja.
Ik heb tintelende vingers. Van het... drukken op het zadel, op zo'n zenuw. Dat hoor je wel vaker. En dat had ik toen in Italië ook. En ik heb de tijden toen gedaan. Toen heb ik ook volgens mij 10 uur op het zadel gezeten. Toen had ik dat ook. Dus daar moet ik nog eens iets op verzinnen. Ik weet gelukkig dat het ook weer wegtrekt. Maar dat is vervelend.
Maar had je van tevoren ook van die crème gebruikt die je op je hele delen smeert?
Ja.
Ja. Ja. Dat doe ik ook voor zulke lange ritten.
Ja. Maar daar heb ik ook geen last van. Het is echt zitbotjes. Dus daar,
Ik had... ik was wel echt helemaal af. Maar inderdaad, de dag daarna voelde ik me echt alsof een vrachtwagen 3 keer over me heen was gereden. Oh ja, alles deed pijn.
Ja, maar dan zie je het verschil. Jij hebt echt meer 300 kilometer koers gedaan. Ja. En ik heb gewoon een 300 kilometer vakantiedag gehad.
Ja, echt, en vooral inderdaad het achterwerk en de LED'en.
Ja.
Ik moest zondag gewoon op de fiets naar het station. Dat was geen fijn ritje.
Nee, dat kan me voorstellen.
Die eerste paar kilometer.
Wat ik toch vind op de... Gravelbike ook veel minder last van zitklachten of van je handen of zo, omdat het veel bewegelijker is.
Ja, dat klopt. Vaker, dat scheelt wel. Je bent wel actief. Alleen
als je langzaam op de racefiets zit, dan je gaat toch een beetje hangen.
Ik voelde wel al mijn spieren.
Ja.
Dus inderdaad toch ook wel de druk op je schouders, op je rug. Maar ik merkte ook gewoon de algehele vermoeidheid. Ik ging maandagavond even een rondje lopen. Even lekker een ijsje halen. Het is prachtig weer. Maar ik kwam terug. Het voelde gewoon alsof ik een halve marathon had gelopen.
Weet je wat ik nou echt grappig vind? Wij zitten hier nu een beetje moeilijk te doen over een ritje van 300 kilometer. Maar wij volgen allebei wat Laurens ten Dam aan doen.
Die heeft natuurlijk de Tour de Fight.
Die is gewoon dagen. Ja, die laatst had hij een stint van 650 kilometer gereden. Het is gewoon bizar, man. Die gasten die slapen bijna niet en die fietsen. Maar dat zijn automaten. Hoe doen die dat dan? Maar die klaagt ook van kapot gescheurd daaronder. Maar gewoon blijft
trappen. Ja, maar dat vind ik wel bizar. Want daar komt ook nog het fenomeen bij dat je dan ook niet comfortabel ergens kan aankomen en dan rustig kan bijtanken en dat er voor je wordt gezorgd.
Dat is wel echt bijzonder ras zijn, als je dat leuk vindt.
Ja, maar dat sla ik even over dat overzicht. Want mensen vroegen ook al aan mij, zoals ik sprak tijdens Flatlands, nog bijvoorbeeld Carola Groeneveld van Graveler.
Ja.
En die vroeg, maar moet jij dan niet eens een keer zoiets doen als Transcontinental Race? Want als je dit voor de tweede keer nu doet en jij fietst aardige afstanden. Ik zal het eens aan Edwin voorleggen of die het misschien wil, maar ik sla echt over.
Ik zeg nergens meer direct ja op.
Ja.
Weet je, ik zou dat soort dingen wel heel erg leuk vinden, maar dan gewoon in etappes van 200 kilometer.
Ja.
Ik vind het heel leuk om meerdere dagen, ik ben best van Frankrijk naar huis gefietst en... Ik heb de Viking Tour gedaan. 7 dagen door Noorwegen fietsen. Van A naar B en dan steeds andere etappes. En dan zit je ook de hele dag op het zadel. Je kan me geen grote plezier doen.
Dat is ook wel mooi om eigenlijk een beetje af te gaan ronden. Want jij hebt je belofte ingelost.
Ja.
Dus dat is heel mooi. Gefeliciteerd. Maar heb je al een doel qua lange rit?
Nee. Nee. Ik durf het nog niet aan.
Nee, ik ook niet. Voorlopig is het weer wat korter. Dit was hem. Dit was Fiets de Podcast aflevering 74. Abonneer je op Fiets de Podcast. Maak ons blij met de review, want zo zijn we makkelijk te vinden voor andere fietsliefhebbers. Vragen of opmerkingen mail je naar podcast@fiets.nl. Tot de volgende Fiets de Podcast en blijf fietsen.
Bye.
Bereid je voor op een zomer vol sport. Met onze tijdelijke deal ontvang je 3 sportmagazines voor slechts €15. Duik in de inspirerende verhalen van topsporters, verdiep je in de nieuwste racetechnologieën of ontdek de mooiste fietsroutes. Allemaal terwijl je geniet van een zomer vol sportieve hoogtepunten. Ga naar fiets.nl/zomer en grijp je kans voordat het te laat is.